Goed. Zijn er vragen te stellen over de lezing in eerste instantie?
Ik heb de afgenoten in de eerste plaats. Ik wil graag nog een keer kunnen horen de lezing. En de praktische vraag is: hoe vind je bij iemand die al verslaafd is, als het alleen maar hoog, hoe vind je een ingang?
Ja, hoe vind je een ingang bij iemand die verslaafd is? Nou, dat is nou net een hele belangrijke vraag, want daar gaat het ook om. Ik denk dat sowieso iemand al tot een bepaald punt afgedaald moet zijn om geholpen te kunnen worden en ook geholpen te willen worden. Eerst denk ik dat je moet zeggen willen worden. Dus iemand moet zeggen, nou wil ik het niet meer, nou is het over en nu is het echt over. Zo kan het niet meer langer. En daar heeft hij verschillende redenen voor. Dat moet er eerst zijn. Dat ebt. Want iemand die verslaafd is, die zegt al heel snel, dit wil ik helemaal niet. Maar hij komt er niet meer uit. Dan is hij gewenning er. Dus hij wil er ook eigenlijk ook wel niet meer over nadenken. Want ach, het valt allemaal wel mee, het lukt me toch niet. Dan is er een moment dat dus dat door ebt, dat je verslaafd bent en allerlei nare dingen ervaart daardoor. Je raakt dingen kwijt, je raakt familie kwijt, je raakt hulpverleners kwijt, je isoleert jezelf. En dan denk ik op een gegeven moment ben je weer rijp voor die connectie tussen je ziel en de geest. En als jij eerder denkt als hulpverlener of familie, want nu moeten we dat maar eens even gaan oplossen met die meneer of die mevrouw, dan is het heel vaak niet het juiste moment. Ik denk dat je moet durven om iemand verder te laten gaan dan jij wil dat hij komt. En dat betekent dat je ook soms iemand teleur moet stellen, wat ik zelf ook wel eens heb meegemaakt, dat als iemand met hulp om bij jou, met hulpvraag bij je komt, dat je toch soms moet zeggen, dat kan nu nog gewoon niet. Je zult eerst zelf vast moeten willen, maar jij wil nog niet. Ik wil het wel, en moet je zien wat een puinhoop ik van mijn leven heb gemaakt. En ja, men zegt wel, ik wil wel. Of men wil het voor de familie of een andere goede reden. Maar dat is het lang niet altijd. De ziel moet het willen. En dat moment, ja, wanneer is dat? Dat wil je als medelevende persoon, familielid natuurlijk vandaag. Maar het is helaas niet zo. Dus het moment van af durven wachten dat iemand werkelijk heel diep zit. En dan een goed gevoel hebben van kom maar. En ja, wat doe je dan? Dan is het niet in eerste instantie naar een afkeerkliniek, denk ik. Maar ik denk dat je dan in eerste instantie moet zeggen, kom maar, sla maar bij mij. En hier heb je eten en wat wil je doen? Zullen we samen een film kijken of gaan we samen shoppen of weet ik veel wat er moet gebeuren of je huis opknappen? Ik denk dat het hele praktische dingen zijn waarbij iemand weer gestimuleerd wordt om weer orde te gaan scheppen in zijn bestaan. En dat zijn vaak hele lastige klussen. Schulden, criminaliteit, politiebureaubezoek, enzovoort, enzovoort. Ja, dat zal je ook moeten doen. Ik denk dat dat een ingang kan zijn, want dan zet je de woorden om inderdaad het goed doen, waarvan die persoon gaat ervaren dat er dus toch nog mogelijkheden voor hem zijn. Maar dan moet je wel een lange adem hebben. Dus voor de hulpverlener, of het nou familielid of een instantie is, is dat echt best zwaar. En daar is ons maatschappelijk systeem denk ik niet goed op ingericht, om dat goed te kunnen doen. Met de mantelzorg die nu groeit, neemt ook de verantwoording weer toe van familieleden en kennissen en vrienden. En ik denk eerlijk gezegd dat het een goede zaak is. Want nu moeten we dan eindelijk een keer waarmaken dat je voor iemand zult zorgen. En daar moet je dan maar dat leuke feestje misschien voor opofferen. Ja, nou, dat zet je recht. Dat houdt jou ook recht. En die ander ziet dat jij wat voor hem laat. En daar is die persoon heel vaak juist in teleurgesteld. He, dus, is dat voldoende?
Nou, en dat een stapje verder. Als je dan begint met de theorie van het lichaam is niet het geest. En ook al begint met het geest. Dus sommige mensen zijn heel allergisch voor religie uitdaging.
Ja. Niet voor niks.
Wat moet je daarmee?
Wat moet je daarmee? Dan denk ik dat mijn enige getuigenis over wat Gods leer dan is, voor mij, is dat ik hem lief heb. Of dat ik in ieder geval even voor hem ben, zo goed en kwaad als gaat. En dat betekent niet met bijbelteksten om de oren slaan, naar mijn idee. Dat betekent gewoon samen huilen, samen spelen, samen lachen, samen gek doen, samen een probleem oplossen. Ik denk dat dat de aanschouwelijke liefde moet zijn. waar die persoon zich in herkent van, nou, als jij het dan over die God hebt, dan zal dat het zeker zijn, waardoor jij ook voor mij er op dit moment bent. En ik denk dat dat het beste onderwijs is wat je kunt geven, waardoor die persoon zich wat meer waard gaat voelen, ook verplichtingen gaat krijgen naar jou. Zo van, nou, ze doet dat voor mij, wat doe ik terug? Dan mag je hem aan houden, dat durf je vaak niet, dus laat je hem weer in zijn eigen som gaan kopen. Ik denk wanneer iemand wil en je wijst hem op zijn verantwoordelijkheden, dat hij veel meer aan kan dan als je dat niet had gedaan. Dus ook jij moet de moed hebben om hem ook weer los te laten. En daardoor krijgt hij dus ook weer dat gevoel van ik ben er zelf ook nog. En met mijn eigen wil kan ik dus toch ergens overheen. Dan krijgt hij daarmee dus al automatisch, naar mijn idee, een link tussen de ziel en de geestkracht in hem van God. Dat je daarbij om hulp vraagt van God, dat doe jij als hulpverlener hopelijk. Maar als die persoon daar niets van wil weten, kun je dat niet van hem verwachten. Je kan niet zeggen, vraag dan eens om hulp of geloof dan eens een keer. Dat kun je niet afdwingen. Maar je kunt wel het voordoen en zeggen, nou, maar ik vraag om hulp voor je hoor. Of je het wil of niet. Ja, jij denkt zeker dat ik niets doe. Nou, maar ik heb een hulpje bij me. Ik wil simpele dingen, wat kunnen ze erop tegen hebben? Is het dan zo dat men daar wel wat op tegen heeft en zeggen, ja, nou sorry, maar zonder dat kan ik het niet. Dus dan zul je maar iemand anders moeten zoeken. Daar mag je hard in zijn. Iemand mag een keuze moeten maken. En dit zijn mensen die vaak heel bang geweest zijn om keuzes te maken. Dus je mag ze erop beroepen. Misschien is dat voor hun nu voor het eerst dat ze gaan ontdekken dat zij dat kunnen. En zo zie je dat mensen ook positief veranderen wat betreft het geestelijke stuk. Maar het is een lange adem. En soms ook plotseling wanneer er sprake is van bezetenheidsvormen. Hè, die ook kunnen gaan groeien door verslavingen. Maar dat is denk ik toch echt een verhaal apart. En wat ik ook net al zei in de lezing, ook iets voor de volgende lezing in Openburg. Ja? Oké. Okay. Andere vraag of opmerking? Ja?
Ik wou alleen zeggen dat ik u een beetje erg moeilijk vond en ook erg verleden. Maar ik, het was één opmerking, namelijk u zei het saaie van het onkruid. En daar vond ik dat u een te klein definitie had.
Ja, het onkruid zaaien, de tarwe. Nou, in de Bijbel weten we dat de tarwe, daar wordt het brood van gemaakt. Dus met andere woorden, het levensbrood. Tarwe staat ook voor Gods woord. Dat geeft ons leven, dat geeft voeding aan de hele mensheid. Zoals tarwe nog altijd het allerbeste is om je mee te voeden, al pleegt men nu soja daarvoor in de plaats te brengen. Waarom, waarom, waarom? Kijk ernaar. Maar goed, onkruid, dus de tarwe, dat is alles wat dus de tarwe weerhoudt op te groeien. Zodat ook het nieuwe korreltje tarwe uit de vorige plant eigenlijk geen voedingsbodem valt, omdat daar het onkruid staat. Dus ook het onkruid is ook de verleiding. Maar een drugs is een letterlijke verleiding die ook inderdaad voorkomt dat de geest zich koppelt aan de ziel. Dus onkruid is heel breed te zien als iemand die je afleidt. Maar dan mag je niet zeggen, oh dus die moet maar verdolgen worden. Nee, verdeeld worden. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Onkruid is in principe nodig om juist een grens te maken tussen wat goed is en wat niet goed is. Als er geen onkruid is, dan waardeer ik ook niet dat tarwe tarwe is. Ik kan pas de tarwe gaan waarderen voor wat het is, als ik het verschil ken tussen dat wat niet tarwe is. Daar heeft dus ook het onkruid zin. Ook iemand kan via de drugs tot God komen. Iemand kan via een verslaving toch bij zichzelf uitbelanden. Dat is dan ook het doel tegelijkertijd van de verslaving. Het had eenvoudiger gekund in veel gevallen, maar in sommige gevallen toch echt niet. En dat is niet iets wat wij kunnen beoordelen, denk ik, heel vaak. Dus dat sowieso. Onkruid hoeft niet per definitie een afleidend iets te zijn, maar het kan ook het kwaad op zich zijn. Het onkruid is ook dat, in enge zin, wat gewoon een onkruid is wat je niet weet te gebruiken. Maar als de ene zegt van hennep, dat is onkruid, en de ander zegt nee, het is een mooi medicijn tegen pijn, wat is dan onkruid voor mij? Ik weet dat niet, dat ligt aan de toepassing en het doel. Dus als ik het doel goed voor ogen heb, dan elimineert zich daarmee al dat ik het onkruid verkeerd gebruik. Dan zal ik het onkruid tot iets positiefs weten te maken en daarmee is het voor mij geen onkruid meer. Dat is eng, maar als je dat durft, kun je ook iemand die verslaafd is, en nu heb ik het nog maar over drugs, hè, maar er zijn dus andere situaties, kun je toch iemand in de maatschappij laten meedelen om daarmee te leren wat onkruid in de maatschappij doet, maar ook met de betrokkenen, maar ook met jou als de medemens die dus daar iets goeds kan gaan doen. Dus hoe het zit, zit het. Onkruid moet samen opgroeien, zoals dat ook heel mooi is uitgelegd trouwens in het bloedbewerk, tezamen met de tarwe. Het is niet iets wat er zomaar is. Het wordt toegelaten om het goed te gebruiken, waardoor de tarwe meer ruimte krijgt en die automatisch meer veld krijgt, waardoor het onkruid vanzelf dan moet verdwijnen. Dat is geestelijk te zien, maar ook lichamelijk zo, of materieel. Als je in je tuintje een grote plant gaat neerzetten, maar je laat het onkruid erom staan, een keer is je grote plant weg of overwoekerd. Je zult moeten snoeien, klaar uit. Je zult het onkruid toch weg moeten halen. En dat kun je met geestkracht, maar je kunt het ook met heel hard werken of met gifspuiten doen. Ja, wat denk jij dat nodig is? Dat heeft weer te maken met het niveau van bewustzijn wat je zelf hebt. Het wordt steeds makkelijker naarmate je geestelijk de zaken benadert. Dus ook het onkruid. Nog een vraag, opmerking? Ja,
ja, en je moet ook medicijn als onkruid. Of als verslaving. En verslaving moet je beoordelen naar het buitenland. Mensen die bijvoorbeeld een hele zware ziekte hebben, niet zomaar de medicijn los kunnen laten.
Ja, dus medicijnen, of dat dan ook onkruid is en of je dat dan ook allemaal maar moet loslaten. Nee, medicijnen zijn zeker wel gegeven om er beter van te worden. Maar, moeilijk terrein. Hoe meer loutering de ziel of het lichaam nodig heeft, des te pijnlijker eigenlijk de methode is tot genezen. Hoe meer de ziel is afgeweken van haar geest, des te meer het terug nodig is om het weer terug te krijgen, los van het lichaam, te weken, te trekken, wat pijn doet, wat pijn ook is. En middelen kunnen daar dus bij nodig zijn die dat proces helpen te doen. Maar dat is een heel pijnlijk proces. De persoon die zegt, oké, ik doe dat zo, die heeft dus die pijnlijke weg te gaan. Dat is dan zijn redmiddel, ook door God te geven.
Bedoelt u daarmee het loslaten van de medicijnen?
Nee, het loslaten van de problemen, of de gedachten, of de leefstijl, of de erfelijke belastingen, of hoe je in het leven staat. Wat je heel veel moeite kost, blijkbaar, dat heeft zich opgestapeld tot de ziekte die je dan nu hebt. En dat moet allemaal afgeschild worden en een strafmedicijn, chemotherapie, zou dat voor een deel kunnen doen. Maar daarmee worden ook de goede dingen beschadigd, waardoor de goede impulsen van de ziel soms, die toch zwak zijn, ook daarin niet verder kunnen. En dat is vaak waardoor je ook in chemo bijvoorbeeld een ernstige belasting of een bijverschijnsel kunt krijgen. Maar de persoon die dus geestelijk naar zijn ziekte durft en kan kijken, heeft dat strafmiddel of niet nodig en zegt, ik doe het op een geestelijke manier, dat is een uitzondering, dat is mogelijk. Of hij zegt, oké, ik kies toch voor die straffe medicatie die mij benadeelt, maar ik voel geestkracht uit God en ik vraag een zegen voor mijn medicatie, waardoor ik de bijverschijnselen minder hoef te ervaren en ik ook een genezing mag ondervinden met behulp van die straffe medicatie. Dus je mag denk ik niet zeggen dat het zomaar niets is. Nee, gebruik het met God. En dan zul je er minder om lijden, denk ik. En waar je dat dan niet mag ervaren als een baat, dan zij het zo. En dan is er in de aanvaarding daarvan weer een stuk rust en minder pijn of misschien zelfs genezing. Maar je kunt niet bijvoorbeeld zeggen, ik heb gekozen voor een straffe medicatieweg, dus mijn zielentoestand is hopeloos. Dat mag je nooit zeggen.
Ja, maar de dokter, die geeft een medicijn op heel andere manier.
Ja, die denkt voor het lichaam. Maar wij denken, denk ik, hoop ik, voor de geest, ziel en het lichaam. En als je weet hoe dat werkt, op elkaar in, weet je ook waar je basis kan liggen. En de arts die kent, doorsnee, zeg ik maar eventjes, niet die driehoekverhouding, waardoor hij wel moet werken op het lichaam. Dat zij dan wel eens een reactie zien ontstaan tussen de ziel, dus de andere intentie van een persoon of een andere weg die een persoon opgaat. Hij wordt er door gelouterd, hij gaat anders denken, hij wordt milder enzovoort enzovoort. We zien die verbanden. Wij begrijpen dat, denk ik. De arts probeert dat te begrijpen, maar als hij de geest niet mag erkennen omdat hij wetenschapper is, kan hij het ook niet wetenschappelijk in zijn hele gebeuren onderbrengen. Hè?
Dan zal... Maar hebben we artsen die willen dat we hebben een show?
Nee, als we kijken naar de farmacie, trouwens is een mooi woord, farmacie, hè? De farmaceutische instellingen, die zo'n enorme macht hebben. De hele medicijndistributie die verloopt op een kanaal waar miljarden in omgaan, is een van de grootste kartels. Maar wat is het woord farmacie? Magie zit daarin. En wat is farmakos, waar het woord is van afgeleid? Toveren. En een ander woord van farmaceutische industrie, dat is eigenlijk de industrie van het toveren, maar ook van het kruiden kennen, maar van het gif menen. Nou, dan heb ik nogal wat bij elkaar. En vanuit welke intentie meng ik dan een gif? Wat noem ik gif en wat noem ik medicijn? Maar ik kan pas met goede geestkracht een gif noemen en een medicijn een medicijn. En voor de een is cytostaticum een gif en voor de ander is het een medicijn. Maar ik denk dat jouw juiste gesteldheid en vertrouwen in God dat ten goede kan benutten, zo God dat wil. In hoeverre jij dat vast gelooft en het jouw tijd is dat je dat of dat ervaart. Dus je kunt niet zeggen, ik moet het dus maar niet meer gebruiken. Maar de natuurlijke middelen zijn zachter en doen minder schade aan je lichaam. Ze voegen nog wat bewustzijn toe uit de planten of de spullen waar ze van gemaakt zijn. Dus ook dat kan de ziel iets verrijken. Maar ik denk, als je heel wezenlijk ziek bent, dat je veel meer nodig hebt. En dat is vaak de geestkracht en het oeverloos vertrouwen, waardoor die vreselijke lijdensweg van het ondergaan van een enorme kuren of operaties wordt bespaard. Is dat zo?
Ja.
Ja? Dat is een heel onderwerp op zich, hè? En, nog iemand?
Wat doet gebedsgenezing?
Gebedsgenezing, wat doet dat? In principe denk ik dat gebedsgenezing heel veel kan doen voor iemand, bijvoorbeeld die verslaafd is, maar die persoon moet zelf willen. Je kan bidden tot je ontweegt, maar die andere persoon, als zijn ziel niet zo ver is dat hij kan aanvaarden dat het zo werkt, dan kan je dat niet voor hem doen. Dan mag jij, denk ik, je daar niet tegenaan bemoeien. Je mag wel op jouw manier voor hem hulp vragen en steun enzovoort, maar je mag niet regelrecht met hem een ziekte wegsturen of dat soort dingen. Ik denk wel dat je als een groep voor die persoon kracht en licht en wijsheid en groei en alle mooie dingen mag toewensen. Maar dat is eigenlijk iets anders dan echt gebedsgenezing, zoals ik denk dat jij bedoelt. Misschien meer het in de naam van God wegsturen van de ziekte. Nee, dat is helemaal niet negatief, maar dan moet dus de vaste wil en het vaste geloof dat het mogelijk is bij die persoon aanwezig zijn. Anders ga jij het overnemen. Ga jij bepalen voor die persoon dat hij nu moet genezen. Maar jij bent God niet. Maar als God in de mens zelf zegt, ja, het kan, en de ziel pikt dat op, dan zal die ook zeggen, wil je voor me bidden of wil je me helpen, want ik kan het niet. Of mijn geloof is er, maar het is nog zwak. Help me daarbij. He, dus dat is toch, ik denk dat dat een duidelijk verschil moet zijn. Je mag het niet overnemen van de ziel zelf. Die is verantwoordelijk voor zijn eigen keus of hij denkt te geloven, beter te kunnen worden, alleen met de hulp van God en mensen die hem daarbij steunen, of met behulp van een andere therapie dan ook, of een combinatie daarvan. Hè? Nog iemand?
Ja, wat zelf willen van de ziel, dat staat er wel centraal in jouw antwoord. Ja. Naast een team, of een hulpverlener. Maar als we daaruit opgaan, iemand die hulp opgeven, dan kan
hij eigenlijk op 8 minuten
een
hulpverlener. Nou, dat wil ik niet zeggen. Dat is ook het grote verdriet waarom er zoveel lijden is. En dan kunnen we. Nou, ik kan er gewoon voor hem zijn. En als hij dat niet kiest dat ik er voor hem ben, dan is een ander er voor hem. Want ieder mens heeft het vermogen tot mededogen, of die gelovig is of niet. Ieder mens kan zijn deur openzetten, gelovig of niet. Dat is al de kern van het evangelie. Je hoeft niet bij een kerk te behoren of een genootschap om het werkelijk goed te kunnen doen. En dat is dat ding waarmee we wel zo iemand nog kunnen benaderen. Je hoeft niet altijd maar met die Bijbel onder de arm te zeggen van kijk, zo kun je genezen. Het is mooi als iemand er aan toe is of jij kunt hem er naartoe helpen. Dat is dan denk ik een verantwoordelijkheid die we als gelovige mens kunnen houden. En dat in je achterhoofd stoppen als je iemand wil helpen. He, hem te bekeren ja, als ware.
Een lidbeeld is dat iemand geestelijke problemen heeft. Dat is een biochemisch resultaat in de hersenen.
Ja.
Ja,
maar dat is gewoon niet zo. En dat komt omdat zij niet begrijpen hoe het werkt. Maar dus moeten ze weten hoe het werkt. En dan moet ik niet bij die persoon die dat allemaal niet meer kan bevatten aankloppen. Ik kan wel door mijn houding vertrouwen wekken. Waardoor hij ook de rest van mijn verhaal misschien wil aanhoren. En dat zit veel langer. Dat is veel beter. Ik kan ook een briefje schrijven naar de psychiater van die Xerox zat. Die helpt hem niet, die legt het ziel juist lam. Hè? Maar wat kan ik dan wel doen? Ik zie dat deze persoon thuis geen opvang heeft, waardoor hij zijn dag niet doorkomt. Dus er moet opvang geregeld. Ja, dat kost geld. Ja, dat klopt. Nou, dan hebben we een verkeerd systeem in de maatschappij. Ja, mij ook. Maar we zijn nog steeds staande en er gebeuren nog steeds mooie dingen. Dus het lukt echt wel. Maar we moeten er zelf in blijven geloven. En als je zelf denkt, ja, nou ja, ik durf het niet of kan het niet, dan mag je het overlaten aan een ander. He? Ik denk, ken ook je grenzen. En we kunnen niet iedereen helpen. He? Maar de ziel moet wel zelf willen. En je kunt wel vragen voor die persoon dat die ontvankelijk wordt. En die hulp wordt ook die ziel gegeven. Die ziel staat uiteindelijk niet alleen. Hij wordt altijd geholpen. Ieder mens. Of die, God kent zijn vermogen. God kent zijn pijn, zijn verdriet. Zijn, wat hij nodig heeft, of hij jou nodig heeft, of een ander. Of een boek, of een tekst, of een gebeurtenis, een ongeluk. Ik weet het niet. Dat wordt gebruikt. En laten wij dat nou dan maar zien als allemaal mogelijkheden waarin wij goed kunnen doen. Dan denk ik dat dat de ziel kan helpen.
Maar het is wel goed met stroom.
Nou, die stroom wordt minder als mijn roeien sterker is. Dat kan niet anders. Dus ik moet beginnen bij mezelf.
Ik ben het wel met je eens, maar we hebben het in de keus. Het is een keus. En daarom hebben we ook vandaag hier met deze groep bij elkaar om die steun aan elkaar te vinden.
Ja.
We moeten dat tegen het stroom in, maar wel met elkaar.
Ja, ik denk dat het ook belangrijk is.
Ja, voor iedereen bij.
Ja, we voelen ons heel zwak, vooral met dit soort dingen. Hè. Ontmoetingsdag is mooi, maar ik zeg ook wel eens, misschien is een groepje, allemaal groepen maken in Nederland al geweldig mooi. Dat je weet, vandaar kan ik heen met elkaar gedachten wisselen, die kan ik opbellen voor steun. Dat is waardoor we misschien een beetje bemoedigd raken om in het isolement, uit het isolement soms te komen waar we zelf in zitten. Want het zal er niet gemakkelijker op worden. Maar waar zouden we dan eigenlijk bang voor zijn als je ook weer voelt dat een ander ook zo denkt als jij? Of ook de twijfels heeft, of ook zegt tot hier en niet verder. Dat is heel menselijk. Maar als we elkaar niet opzoeken en we laten het allemaal zitten, wat suf en wat saai, ik red het toch niet. Ja, dan komt het niet goed. Maar ik denk, een groep als deze, hoeveel licht kan die niet verspreiden? En als iedereen weer teruggaat, zit volgens mij Nederland al een stukje meer vol. Ik probeer wel een eeuwig optimist te zijn, maar ik denk ook wel dat dat toch wel heel veel uitwerkt. Alleen ja, oké, niet iedereen heeft dezelfde taak en hetzelfde kunnen. Maar dan is er weer een ander talent waar je heel goed in bent. En dat kunnen we gebruiken.
Ja. Als gelovige mens kom je natuurlijk ook wel zo'n situatie dat je heel veel psychiater en een psycholoog. En dan is het niet verkeerd om even bij de balans te spreken van wat je echt mee weet. En hiermee wat de geest niet helemaal beleefd.
Ja, als het wel eens heel erg moeilijk is in je leven, heb je misschien toch wel even een psychiater, psycholoog nodig. Of ook een medicament waardoor je eventjes beter voelt. Dat is ook gewoon waar. Ik heb ook wel eens tegen mijn mensen gezegd van, nou, ik vind dat je nu even wat moet gebruiken. Daardoor komen ze dan tot rust. waardoor op dat moment er een rustfase in hun leven gecreëerd wordt, waardoor ze in staat zijn om dingen aan te gaan pakken of ook gaan ervaren dat die dingen worden opgelost of dat huis weer opgeruimd wordt, hè, waardoor ze er weer tegen kunnen. Maar dat mag nooit te lang gebeuren. Want
dat ben ik wel eens, maar zo'n geval waar de geest daar spreekt, dat soms kan je dat niet, omdat het zo niet.
Ja, dat is ook zo, maar dan zou ik dus daarbij zeggen, gebruikt iemand dan een tijdelijk middel goed, maar voed die persoon op de geestelijke manier daarbij. En dat wordt dan niet gedaan. Waardoor dus dan het risico is, als iemand werkelijk helemaal labiel is, of het ligt ook aan waarom is het, hè, wat er is aan de hand, dat is ook al zo simpel niet, maar als je dat weet, dat kan je gegeven worden te weten. Dan heb je ook een ingang waarop je dus die persoon op een andere manier naast dus de medicatie kunt bereiken. Maar ik weet ook dat als iemand straffe middelen gebruikt, dat je het niet meer tot de geest doordringt. En dat is het probleem en ook het gevaar van iemand die langer dus een medicament gebruikt, omdat dan de geest inderdaad wordt afgescheiden van de ziel. Waarom? Omdat die persoon uiteindelijk koos voor dat middel, maar niet voor God. Het klinkt even heel erg drastisch. Dat mag, want je mag je zwakte erkennen. En daar mag je ook zeggen, jongens, ik trek het even niet. Mijn geloof in God is echt nog even heel erg zwak. Ik kies voor dit paardenmiddel.
Nou, ik weet niet of je geloof aan zwak is als je dat hebt voor zo.
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het voor personen toch verschillend is. Maar herken er weer die mogelijkheid van groei in. God is er om je te helpen groeien. Hij is er niet om te zeggen, kijk, ik druk jou met je neus op de feiten dat jouw geloof nog te zwak is. Kom nou toch, dan hebben we hier weer het idee dat God weer zo'n boeman is. Nee, het is de liefde die zegt, oké, ken je grens en leer via dit dan dat ook ik er toch nog wel ben. Maar als dit jouw les is, zal die zwaar zijn, want andere dingen worden nu voor jou weer even wat moeilijker. Maar vertrouw er dan op dat het komt. En wees ook zo moedig om te zeggen, straks dit niet meer. Want dan kan ik het wel. Maar het is wat gevaarlijk, omdat je van uitstel vaak afstel krijgt.
Maar weet je wat, als je dit bijvoorbeeld aan een psychiater zou vertellen, dan denk ik, nou, dan zit je vanavond wel een plek in de kliniek.
Ik weet het, maar ik sta ook in contact met de psychiaters, met de mensen die weer onder mijn hoede vallen. En die denken ook wel eens van, wat is dat voor een raar mens? En ze zien ook dat het wel lukt. En dan denk ik, je moet gewoon die lange adem hebben en vooral niet tegen schenen gaan trappen. Dat doe ik niet. Ik laat ze zien wanneer ze vragen. En ik benut wat kansen, maar ik weet dat ik veel meer zou kunnen, maar ik weet ook dat het nog niet kan. Nou, dan maar niet. Dan doe ik maar heel bescheiden en dan word ik maar uitgelachen hier en daar. Maar als ik zie dat iemand dan beter gaat of hij heeft het gered op een andere manier, dan denk ik, yes, kijk, dat bedoel ik. Dat is de geest van God. Nou, laten we dat dan maar doen. Maar hoe iemand het doet, er zijn vele wegen die naar Rome rijden. Dus of je een medicijn gebruikt of niet, vind dan jezelf sterk dat je ook dat durft. Want daar kleven heel veel nadelen aan. Hè, aan het gebruik van bepaalde middelen. En die zijn echt niet leuk. Nou, als je dat ook weer voor lief durft te nemen, zeg je misschien wel bij jezelf als gelovige, ik breng een offer.
Ik denk dat als aanvulling, juist die farmaceutische industrie ook voor veel verslaafden zorgt.
Ja.
We hebben het over oorzaken van verslaafden gehad. Ik vind dat zij een van de grootste oorzaken zijn van verslaving, niet van de geneesmiddelen.
Ja, de farmaceutische industrie is een oorzaak van de vele verslavingen. Hè. Pas ook weer een arts en die schrijft dan een medicijn door wat net weer nieuw gepromoot is. Ik dacht dat ik op de hoogte was van alle medicamenten, maar dit middel kende ik nog niet. Ga je nazoeken en dan blijkt het, zit een actie aan vast. Dus logisch, zo werkt het ook. Maar wij krijgen weer de gebieders die wij verdienen. En dan denk ik, wij moeten ook mondig durven zijn en ook durven geloven met elkaar in een andere vorm van genezing. En dat wordt ons heel moeilijk gemaakt. Natuurlijke middelen, ze gaan eruit. En nou ja, hou maar op dat voor ons dat een heel gedoe is. Je kunt heel veel dingen niet meer toepassen. Dus dan word je gewoon misdadiger als je hypericum gebruikt. He, dat, zo gaat het over, Thea. Dat is eigenlijk nu al gaande, al die zwarte lijsten die er zijn. Dat is heel verdrietig. Maar als wij niet doorgaan met toch vechten voor een goede zaak winnen zij. En ik denk dat ze ook uiteindelijk materieel gezien zeker winnen. Ze hebben alle macht. Maar wij laten het toe omdat ons geloof uiteindelijk toch nog weer te zwak is. Dat denk ik toch. Wij stappen niet naar de dokter van, ja, maar ik ben bij haar of hem geweest en die doet het anders. En dat bevalt me ook goed. Wat hoor ik van mijn mensen? Nou, ik heb maar niet tegen de dokter gezegd. En dan zeg ik wel, ik ben nu genezen. Maar heeft u dan gezegd, nou, ja, nou, dat doe ik maar niet meer hoor. Want dus, ik ben nu toch weer genezen? Ik zeg, ja, wacht nou. U maakt een fout. Ga het nou zeggen. Ga het nou gewoon zeggen. Ja, we zijn zelf ook bang en laks en ach, laat mij, ik ben beter. Jezus zegt toch ook wel eens, hè, ga heen en zondig niet meer. Of je bent genezen, maar vertel het me niet. Dus ze zeggen mensen, nou, dan vertel ik het toch niet. Nee, maar waarom zegt Jezus dat? Hij zegt, vertel het niet tegen die mensen die het niet kunnen begrijpen. Maar je denkt misschien dat je als het niet begrijpt. Of ben je soms bang voor een reprimande? Of dat je je later niet meer welkom helpt? Dat is het denk ik eerder. Hè? Of ben je al genezen en heb je niemand meer nodig? Nou, dan is het ondankbaarheid. He? Dus ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn en meer moeten strijden voor een andere vorm van genezen. En dat is gewoon geneeskracht uit God gebruiken. Want die is er voor ons allemaal en hoef je niet een bepaald talent voor te hebben. Maar zolang je eerder denkt dat de medicijnen het voor je doen, dan zul je die ook moeten gebruiken. En dan ben je een slaaf daarvan in zekere zin. Nou, dan krijg je weer de verslaving van de dokter weet het, de medicijnen helpen me. Wat zou je dan nog investeren in vertrouwen in God? Want daar word je dan inderdaad ijdelig voor verklaard. Ja? Maar er zijn wonderen, ook in deze zaal, die toch af en toe gebeuren. Dus komt wel goed. Nog een vraag? Ja?
En werd als een van de eerste genezen. Is toen uitgezocht door buur. De ene specialist zegt: dit is een hond. De andere zegt: van geloof ik.
Ja.
Maar even vragen is jezelf: hoe werkt dat dan eigenlijk? Hoe zijn Gods wegen dan bezig?
Nou, ik denk dat God weet wat de potentie is van die ziel. En wij denken dat iemand iets helemaal niet gelooft, omdat hij dat zegt. Maar het verstand kan behoorlijk zo redeneren dat we niet meer weten wat de diepe intentie is in die ziel. En als die er toch stiekempjes denkt, jawel, kan wel, maar ik vind het gek om te zeggen, of ik kan het met mijn verstand niet bij, of ik kan het niet weerleggen, want ik heb dit gelezen en die professor is toch zo mooi en goed. Dan kom jij daar als mens niet achter. En God weet dat wel en die gebruikt misschien zo'n moment om iemand dan wel die ervaring te hebben. Aan de andere kant kun je ook afvragen, dat is een beetje eng, je kunt ook genezen zonder dat God het wil. Dan bedoel ik daarmee te zeggen dat dan het lichaam misschien genezen wordt, maar dat de ziel nog niets heeft geleerd van die genezing. Dan zien wij wel daar misschien een mevrouw of een meneer opstaan of beter worden, maar dat wil nog niet zeggen dat de ziel voor de geest is vrijgemaakt. En dat is een eigenlijk nog ergere afzakking, zou je kunnen zeggen. Al kan het ook weer door God zo gebruikt worden, dat door die genezing die persoon toch zichzelf afvraagt, wat is er eigenlijk nou dan wel met me gebeurd, en alsnog tot geloof komt. He, dus ook dit soort dingen kunnen weer door God rechtgebreid worden. Als God die potentie maar in iemand weet, dat hij ontvankelijk is voor groei. Wanneer God zegt, nou, die groei is er bij deze persoon niet, never, nooit. Nou, dat zal God weten. Worden ook alle kanalen afgesloten en wordt hij als goed is weggehaald van deze aarde om dan in DNA verder te groeien. Hè? En dan, ja, dan noemen wij dat falen. Maar ik weet niet of dat zo is. Hè? Dus er zijn altijd weer kansen. Daar was er iemand die nog niet...
Oh. We zouden ook kunnen denken van waarom zou iemand van zijn verslaving afhelpen, want een verslaving is toch ook een gegeven door God uitliepen.
Nee.
Waarom zou iemand dan van
nee. Nee, lijden wordt denk ik, ja oké, okay, er zijn situaties waarin God toelaat dat het lijden wat over iemand wordt afgeroepen door zijn eigen niet-liefde, laat ik het zo even cru zeggen, dat lijden wordt dan veroorzaakt door God, omdat hij weet dat die ziel daardoor groeit. Maar er wordt ook heel veel verslaving op lijdenswegen toegelaten, veroorzaakt bedoel ik, door het kwaad als de voedingsbodem van liefde in die ziel tekort is. Je kan niet zomaar zeggen, allerlei lijden komt uit God of het komt uit het kwaad.
Nee, het wordt toegelaten om iemand te luisteren.
Ja.
Dus die verslaving is nodig om uiteindelijk te laten luisteren.
Ja. Ja. Dat kan, maar iemand heeft toch weer zelf die beschikking om te zeggen, wil ik deze verslaving zien als een louteringsproces? Want dan houdt hij die deur naar de geest open. Maar als hij zich afzet, dan kan dat eigenlijk niet zo goed. Dan wordt dat zo'n vreselijk moeilijke weg, want dat wil hij tegelijkertijd ook niet meer. Maar het is wel zo dat soms het wordt toegelaten dat kwade krachten dus, heb ik ook niet expliciet, ja, ik heb het wel genoemd, dat die meedenken. Want ook die duivels, of die zielen van overleden, moeten toch ook leren loslaten. En als God weet dat een ziel dat aan kan op aarde, kan ook zo, het zelfs zo zijn dat een integer mens wordt gebruikt om over die entiteiten en zielen van overleden van dienst te zijn. Maar goed, dat is een heel moeilijk terrein, omdat wij van elkaar eigenlijk niet kunnen uitmaken wat er bij iemand aan de hand is. En waarom en waarvoor zijn verslaving dient.
Ja.
Je kunt alleen maar zeggen, ik heb lief, ik oordeel niet waarom die verslaving er bij jou is. Niet zo van, je hebt het er zelf aan gemaakt of je hebt een slechte jeugd gehad. Nee, daar blijf je maar eens af. Je ziet dat iemand verslaafd is en wat kun je dan doen in Gods naam? Met die persoon. Daarom zeil je denk ik altijd, of het van de duivel komt, of van God, of van jezelf, of wat dan ook. Want je gaat dan tot God. Dat heb je denk ik nodig. Laatste vraag denk ik. Die mevrouw, of meneer, die vrouw, oei. God.
Maar waarom moet je niet gek bereiden wat hij zegt?
Nee, die zegt dat hij het zelf doet. Als ik heel vaak waarschuwingen heb gehad om ergens van af te blijven, of ik heb heel veel hulp gehad, maar ik wilde het niet, want ik was trots, ik noem maar gewoon even wat. En zo kunnen we van alles bedenken. Dan gaat God als ware daar buiten staan, want mijn keus is heilig. Ik ben uit God en God is vrij, dus hij laat mij oeverloos vrij. Hij doet alleen die dingen in mij fluisteren en naar mij toe komen die voor mij mogelijkheden zijn om alsnog een goede keuze te maken. Maar als ik dat na herhaaldelijke pogingen of gebeurtenissen nog niet wil kiezen, dan laat God mij los en laat hij mij ogenschijnlijk los uiteraard. Helemaal loslaten doet hij nooit. Maar hij trekt zich als het ware terug. Dus ik hoor naar mijn stem in mezelf niet meer. Ik voel niet meer welke kant. Ik zie in niemand meer hulp. Ik zie in geen arts, in geen medicijn of in geen lief mens meer een lief mens. Ik jaag ze de deur uit. Ik geloof nergens meer in. Dus een keuze van mijzelf. Die is ooit een keer gegroeid tot dit lage pijl. Namelijk dat ik niks ben en niks kan en onvermogend ben. Dat is hel. Dat is hel. En als ik dan in zo'n situatie ben, dan moet ik toch eerst die keus zelf in mezelf weer willen hebben om eruit te komen. En als ik dat dan doe, kan ik dan inderdaad genezen worden. Want ik heb tenslotte heel veel meegemaakt en heel veel offers gebracht. En God helpt me dan heus. Maar als ik die keus niet maak en ik blijf zitten in mijn wanhoop en ik geloof diep in mijn ziel niet in de mogelijkheid van genezen, maar een ander kiest mij uit tot een wonder te zijn, dan komt het misschien niet altijd van God. Ook het negatieve kan genezen. Maar mijn eigen ziel wordt pas genezen als ik volmondig durf te zeggen, door God ben ik er. Ik heb hem nodig. Die erkenning zal ik moeten hebben, vroeg of laat, voor ieder mens, gelovig of ongelovig, via welk systeem in de wereld je daar ook achter komt. een keer zul je dat voor je eigen belang en dat van de ander toch mogen weten. Hè? Laatste. Ja? Dwangmedicatie, ja, dat is heel moeilijk. Dat je op bepaalde momenten zo buiten jezelf staat dat een ander je lichaam overneemt en gekke dingen gaat doen. Dat is al een onderscheid wat ik hier nu maak, wat de psychiater niet altijd maakt. Die zegt gewoon, jij doet het verkeerde, dus jij moet opgesloten of jij moet dwangmedicatie. Ik zou een onderscheid willen maken van wat in jou doet die dwang. Dan komen we vaak uit op entiteiten of geesten. En die kunnen ook alleen maar weg met een geestelijke manier. Dan kun je wel onderdrukken die dwanghandelingen of stemmen die mensen horen. Maar de ziel heeft er nog niet voor gekozen om zelf van die stemmen bevrijd te kunnen worden. Hij moet doorhebben dat het mogelijk is dat hij er van af wil en kan. Maar als iemand zelf zegt, nee, ik ben vertrouwd met mijn dwangen en dat hoort bij mij, ik kom er nooit meer van af, maakt hij een keus dat hij er niet van af kan. En daarom heeft ook dwangmedicatie geen nut, want zodra je stopt, is het er weer. Je verdooft als het ware de ziel, waardoor ze even niet meer dat contact bewust ervaart met dus de indringers. Dus het is wel een tijdje rustig en iemand wordt op die manier wel beschermd tegen zichzelf, want hij kan niet meer van de flat springen, want hij wil het niet meer, want hij ervaart de opdracht niet meer. Maar de bezetting is er nog wel. Dus als je iemand dan dwangmedicatie gaat geven, lijkt het tijdelijk of heel lang dat er niets aan de hand is. Maar ondertussen kunnen dus die geesten de ziel helemaal bespelen. Maar dat heeft zo iemand die verdoofd is amper door. Dus je verliest aan terrein en het negatieve wint aan kwaad. En dat is het verdriet waardoor bezetting soms heel ernstig kan groeien. Waardoor uiteindelijk zelfs opsluiting en dwangbuizen en alles nodig kan zijn. Dus ja, dwangmedicatie moet wel eens om je te beschermen tegen iemand of tegen jezelf. Maar begrijp wel weer, waar komt het vandaan? En zoek dat wel even uit. En als je dit ziet als een lichamelijk iets, dan kom je hier gewoon niet uit. Dan zal iemand moeten blijven gebruiken of opgesloten moeten blijven. Ik denk dat heel veel psychiatrische instellingen met mensen die helemaal tot de rand gegaan zijn, dat die op een geestelijke manier toch te beïnvloeden zijn. Ik denk dat wel. Maar het systeem is er gewoon niet naar dat we dat allemaal maar kunnen. Ik kan dat ook niet. En al doe je het hier, dan kun je het niet daar. Maar goed, misschien groeit het nog eens. Ik denk dat dit het laatste is, hè? Dus dank u wel voor de vragen. Er komt nu een lunch.